Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
Ja, goedemorgen. Fijn en goed dat je weer luistert naar De Ondernemer Live. Buiten schijnt het zonnetje. Eerlijk gezegd kan het bij mij nog wel eens een aanslag zijn op mijn productiviteit. Maar maak je geen zorgen. We hebben een bomvolle show vandaag. Straks gaan we het onder andere hebben over de schaduwkant van ondernemen. Die is er ook. Een groeiend probleem onder ondernemers, namelijk verslaving. Gaan we het over hebben. We hebben natuurlijk ook weer een pitch van een onderneming waarvan ik denk, joh, waarom is dit er niet al veel langer? En we gaan het hebben over retail. Hoe tweedehands misschien wel eens de tweede kans kan zijn voor retailers in het nauw. Dat is allemaal straks in het tweede uur. Dit eerste uur bespreek ik de stand van het land als het gaat om vrouwelijk ondernemerschap. We hebben een onderneming daarnaast die nog geen jaar bestaat en nu al in totaal 5 miljoen aan financiering heeft binnengehaald. Hashtag hoe dan? Spoiler alert, iets met AI en zijn nog niet de minste ondernemers, om ik erbij te zeggen. Die zijn straks de gast, maar we beginnen eerst met een essentieel element voor iedere ondernemer die naam wil maken.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
Ja, als ondernemer ben je elke dag weer bezig om te optimaliseren, alles maar beter te tweaken, om maar een naam te maken. Behalve, als we heel veel ondernemers overheen kijken, de bedrijfsnaam zelf. Dat is een doorn in het oog van Floris Hulsman. Hij is naamexpert en hij organiseert dit voorjaar de eerste editie ever van de Nationale Naamprijs. Een award voor de sterkste, mooiste, meest impactvolle bedrijfsnaam van Nederland. Floris, welkom.
Dankjewel.
Ja, een naamexpert die namen heel belangrijk vindt. Dat klinkt toch ook wel een beetje, om even in de legendarische slogans te blijven.
Wij van WC.
Juist.
Ja, natuurlijk.
Ja, nee. Moet ik het toch even maken.
Als ik mij voorstel als naamexpert, dan krijg ik heel vaak een beetje een frons van, oh, de naam, dat verzinnen we er toch wel even bij. Het is toch niet zo belangrijk. Waar ja. maak jij je eigenlijk druk over?
Ja.
Als ik even iets langer met mensen doorpraat van, maar je hebt toch een domeinnaam nodig en je wil je toch onderscheiden van je concurrenten. En je zou toch ook willen dat je klanten je onthouden en dat ze het over jou gaan hebben tegen andere mogelijke klanten. Dan beginnen opeens de kwartjes te vallen. Oh ja, die naam is eigenlijk best wel belangrijk. Best wel jammer dat ik mijn achternaam aan mijn bedrijf heb gegeven, ja. bijvoorbeeld.
Ja.
Dus je naam is een marketingkans. Het is, het is eigenlijk waar je het altijd over hebt als je het over een bedrijf hebt.
Ja, en hoe ben jij op dit pad terechtgekomen? Ik ook al benieuwd. Want je was niet al 8 jaar en je dacht, joh, de een wil straaljagerpiloot worden en ik wil naamexpert
worden. Nee, ik wilde eigenlijk filmregisseur worden. Maar toen rolde ik zo de reclamewereld in. Ja. En daar ben ik copywriter geweest. Bijna 20 jaar lang bij hele grote bureaus gewerkt. Voor hele mooie grote merken. Uh-huh. En op een gegeven moment begon het te kriebelen. Ik wil ook iets voor mezelf. Ik wil gaan ondernemen. En toen hoorde ik in een podcast, je moet gaan doen wat je het allerleukst vindt.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar ik vind namen bedenken, dat vind ik helemaal fantastisch. Want daar komt alles van copywriting eigenlijk in samen. Hè? De positionering, de strategie,
ja.
taal, creativiteit. Het hoort er allemaal bij. En dan komt daar een naam uit. En een naam, ja, een reclamecampagne is meestal voor een paar maanden. Maar een naam is forever.
Ja. En zijn er dan namen die jij, want dan ga je beginnen met ondernemen, denk je, waar ben ik goed in? Nou, namen bedenken. Zijn er dan namen waar je echt trots op bent? Of, en dat kunnen natuurlijk ook productnamen zijn, waar je denkt van, hé, dat heb ik ooit bedacht. Kijk nog steeds met genoegen op terug.
Ja, nou, het is natuurlijk dat je als ondernemer natuurlijk het meest van je eigen naam houdt. Dus daar heb ik ook last van. Want ik moest een naam gaan bedenken voor een namenbureau. Dus een naam voor jezelf bedenken is al lastig. Hè? Dat vergt weer even wat van buiten naar binnen kijken. Dat vinden wij mensen lastig. En toen moest het ook nog een naam voor een namenbureau zijn. En ik dacht van ja, maar het moet wel iets zijn wat klopt. Ja. Want als ik mezelf... mijn achternaam me geeft.
Ja, Hulsman namen. Ja,
dan is het wat plat en wat leeg. Dus toen kwam ik na, het kostte me een jaar, Nama Rama. En toen wist ik, Nama Rama. Ja, dat is hem.
Juist, check. Je zegt, joh, weet je wat, naam is natuurlijk wel, hè, daar zit, komt alles in samen, dat is super onderscheidend. Tegelijkertijd, ik zat te denken, joh, het is kennelijk niet altijd zo geweest. En wat jij zegt, van, ja, je moet, weet je, je kan, zoals Van Driel presentaties, dat zou een beetje suf zijn, weet je, dan moet je iets anders voor bedenken. Ja. Maar terwijl de namen van vroeger, Hema, V&D, Blokker, Albert Heijn, Pieter Smit, vervoersbedrijf, wat me ook nog te binnen schoot.
Ja,
kennelijk was het vroeger geen...
Namen zijn natuurlijk gedemocratiseerd door het internet. Hmm. Opeens kon iedereen voor een paar euro of gulden zelfs eerder een plek op het internet verwerven met de naam.
Ja.
En daar was natuurlijk in het begin ook een hoop gesteggel over. Dat mensen de namen van bekende merken begonnen in te pikken. En te kijken of ze daar geld mee konden verdienen. Mm-hmm. Dus het internet gaf die naam een veel belangrijker plek dan het daarvoor was. Want daarvoor had je een pand nodig. Daar moest je nog een logo opzetten of je naam opzetten.
Ja.
En was het nog niet zo wijdverbreid als het nu is. En nu, als je een naam kiest, dan dat hoor ik ook regelmatig van mijn klanten. Ja, we hadden iets bedacht, maar het bleek al te bestaan.
Ja, precies. Dus er zijn natuurlijk een aantal facetten. Inderdaad, ik bedoel, sowieso dingen gaan veel sneller tegenwoordig. Veel meer ondernemingen ook. Veel meer prikkels krijg je ook.
Dus als je bedenkt,
om op te vallen moet je met een dat was in de tijd van Blokker en V&D, was dat geen issue?
Er was niet zoveel. Nee. En natuurlijk was het van oudsher de gewoonte om je achternaam aan een bedrijf te geven.
Ja.
Maar dat past ook niet meer in deze tijd. Ik spreek ook ondernemers die zeggen van ik heb mijn achternaam gegeven, maar iedereen kijkt nu naar mij. Ja. Terwijl mijn bedrijf veel groter is dan ikzelf.
Ja, precies. En dat is ook onhandig. Want dan kun je dus niet schalen. Ja, ja, precies. En ik zit ook nog even te denken, want ik kom zelf uit een dorp. Ja, vroeger was alles lokaal. En dan was het gewoon, ja, Piet Jansen schilderwerken, prima. Want je wist dat je bij Piet moest zijn. Maar tegenwoordig ben je natuurlijk op grotere schaal vaak aan het ondernemen. Dan heb je iets anders nodig dan dat.
Ja.
Helder. Zijn er dan ook, was ik benieuwd naar, voorbeelden van bedrijven waarvan jij denkt, ja, die doen eigenlijk helemaal niet zo heel iets onderscheidends. Maar door die naam slaan ze toch een deuk in een pak boter? Ik weet het, ik bedoel, misschien bestaat het niet, maar ik was toch even benieuwd.
Je gooit het helemaal om.
Ja.
Ik vind een van de inzendingen van de Nationale Naamprijs is de beste drop ooit.
Ja.
Ik denk echt van ja, dat vind ik echt heel goed gevonden. Ik weet niet of die drop nou per se heel lekker is, maar als ik dat hoor, denk van oh, nou, dat wil ik wel proberen. De beste drop ooit. Als je het lef hebt om die naam aan je dropjes te geven, nou, dan denk ik dus.
En zo,
maar of het nou slechte drop is, dat weet ik dus.
Nee, precies. Zo simpel kan het dan ook weer zijn. Dus. Ja. Want kijk, laten we dan even. Want wat maakt nou een goede naam? Jij bent naamexpert, jij zit erop, jij denkt namen.
De hele dag.
Hoe kom je tot een goede naam?
Het zijn twee vragen. Hoe kom je tot een goede naam? Dat is met creativiteit heel veel proberen, heel veel puzzelen, heel veel opzoeken. Het niet door ChatGPT laten bedenken.
Nee?
Ik werk er ook veel mee. Het is fantastisch om synoniemen mee op te zoeken. Of de geschiedenis van bepaalde woorden. Of een naam in te voeren en te horen wat er voor visie op uitkomt. Maar chat werkt met een heel ouderwets systeem wat al ver voor chat bestond. En dat heet de naamgenerator. En dat is gewoon twee woorden aan elkaar plakken.
Okay.
En dan heb je een naam. Hè? Dus,
maar ik kan me ook voorstellen, om dan toch even op AI en ChatGPT. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, ik ga alles inkloppen over mijn bedrijf. Dus wat ik doe en wie ik ben, las en zo. Chat, bedenk een naam die de lading dekt.
Ja.
Volgens mij kan chat dat.
Dat kan. En dan komen daar ook namen uit. En dan, maar dat zijn niet heel creatieve namen. Het zijn aan elkaar geplakte woorden. Maar er zit misschien eentje tussen die heel goed is. Hè? Dus, ja. dus ik ga dat niet bagatelliseren.
Maar je zegt wel, niet blind op ChatGPT vertrouwen in deze tijd, wat dat betreft.
Dat kan nog niet. Daar is het nog niet goed genoeg voor. En daarnaast kan het dus niet zien of die naam beschikbaar is, of er geen trademark op zit. Dus al die dat zoekwerk daarna moet je alsnog doen. Ja. Waardoor je misschien weer helemaal verdrietig uit de bus komt, omdat de naam die je leuk vond, toch niet blijkt te kunnen.
Okay, nou, laten we ChatGPT bedenken. Gebruik het maar met mate, zou je kunnen zeggen. Maar dan even, want hoe dan wel?
Hoe dan wel? Ik heb er ook een boekje over geschreven. Dat heet Maak je naam onvergetelijk. Mm-hmm. En daarin is een van de tips die ik geef is, geef je proces vooral ruimte. Probeer het niet in één dag te doen. Hè? En wat je vandaag op het bord zet, moet morgen ook weer leuk zijn.
Ja.
Dus dat. Je moet dat doe ik bij mijn klanten ook. Als ik namen presenteer, dan moeten ze het even bezinken. Want ons brein houdt niet van nieuwe woorden. Dat vinden we eng.
Okay.
He, dus als mensen geconfronteerd worden met een nieuwe naam, dat zag je ook bij de introductie van Odido. Die was natuurlijk, dat was een enorme stunt. He, dat overnight werd Tele2 en T-Mobile werd opeens Odido. En daar vielen heel veel mensen overheen. Omdat het iets heel engs is als er opeens als dingen anders heten. Dus het is hetzelfde als ik opeens. Als jij iedereen je gaat voorstellen als Hans. Dan is het ook van. Ja. Wat gebeurt hier?
Ik had met Odido ook. Dat je denkt van helemaal een gekke. Ik ken dat verhaal verder natuurlijk ook niet achter. In één keer wordt het dan Odido. Gek woord ook. Dus ik ben ook niet de early adopter in dit soort dingen. Dus ik dacht ook van.
Ja.
Maar goed, inmiddels ben ik eraan gewend.
Precies, is het weer naar de achtergrond.
Dus je zegt sowieso, neem de tijd, genereer opties en schiet niet meteen eerste opties af. Laat het even op je inwerken, dat is een belangrijk ding. Maar ik ben ook wel even benieuwd, want kijk, je kan natuurlijk denken als ondernemer, oké, ik heb een bedrijfsnaam nodig, die moet onderscheidend zijn, dus ik ga proberen iets heel geks te doen. Tegelijkertijd, als je in een branche zit waar gewoon niet heel veel gekke dingen gebeuren, om het zo maar te zeggen, moet je dat misschien wel juist niet doen, want je vervreemd je misschien ook wel weer van je doelgroep. Hè? Wat is daar de balans in?
Nou, ik meet mijn namen altijd af op de as van herkenbaarheid. Mm. En dat is een horizontale as. Je kan aan de linkerkant hele herkenbare namen hebben. En aan de rechterkant hele onherkenbare namen.
Ja.
Dus, en dat is allebei niet goed. Dus als je het over heel herkenbaar hebt, dan kun je goedkope koelkast.nl hebben. Ja, ik snap het. Maar het zegt mij verder helemaal. Het klinkt heel goedkoop en te simpel voor woorden. En heel veel mensen denken van, ja, maar dat is toch een goede naam. Want ik snap wat het is.
Je weet het meteen, ja.
Maar ze kunnen nooit meer iets anders verkopen. Ze kunnen nooit een prijs verhogen. En natuurlijk een bekend bedrijf dat eerst goedkope koelkasten.nl heet nu Coolblue.
Ja.
Omdat zij er ook achter kwamen dat je met een hele descriptieve merknaam toch niet verder komt met je bedrijf.
Ja, juist.
En als het heel abstract is, hè, XYZ, DW22, ja, mensen kunnen het niet onthouden, kunnen het niet snappen. En dan gaat het ook je ene oor in, je andere oor uit. En dat is trouwens ook met creatieve namen, die blijven langer hangen. Hè? Dus die hebben een plakfactor.
Ja.
En goedkope koelkasten ben je morgen weer vergeten. Maar een naam waar net wat sprankeling in zit, of waar een trucje in zit, of waar een grapje in zit, die blijft dan weer langer.
Misschien is dat dan ook wel, zit ik even hard op te denken, een goeie om dat gewoon even te testen. Dus je hebt een aantal namen. Je houdt eens tegen je omgeving aan en kijk eens waar ze over een week op terugkomen.
Nee, dat niet doen.
Nee?
Nee.
Oh.
Hopeloos.
Hè?
Ja, nee, je omgeving begint, dat is weer dat effect van nieuwe namen presenteren. Jij hebt er een week mee geleefd en dan kom jij even binnenstappen met, wat vind je van? Mm-hmm. Als die persoon tegenover jou een ondernemer is of jouw branche begrijpt, ja, dan goed. Maar als het iemand is, als het je familie is of vrienden, die snappen nooit zo goed in welk werkveld jij zit. Ja. En waarom die naam dan zo goed is. Ja,
oké, dus doe het wel, maar dan wel in jouw branche, niet bij vrienden en bekenden.
Ja.
Juist.
Die wennen er later wel weer aan, net zoals bij Odido.
Ja. Dus je bent naamexpert, je vindt het leuk om namen te bedenken. Je ziet ook wat de toegevoegde waarde is. En je bedenkt nu dan van, ik ga die nationale naamprijs doen. En dat, ja, je bent ondernemer. Dat doe je omdat je denkt van, ja jongens, dit moet echt een keer. Daar moet meer aandacht voor. Wat is dan de ergernis?
Ja, nou, ik kom natuurlijk uit de reclamewereld. Daar zijn heel veel prijzen te winnen. En daar heb ik ook een paar keer op het podium mogen staan. En ik vond het fantastisch ook om te zien wat voor ander werk daar allemaal was. Dus dat vond ik het leukste aan die prijs, aan awardshows. Vind ik dat er dingen naar boven komen die ik nog niet had gezien of gehoord. Mm-hmm. Dus dat heb ik nu ook met die inzendingen die ik binnenkrijg. Er zitten echt een paar pareltjes tussen. Waarvan ik denk van, oh, fantastisch, weet je. En zo loop ik ook elke dag door de straat. Ik zit elke keer te letten natuurlijk op wat voor namen ik weer zie.
Ja.
En het is ook mooi om te zien dat er zitten namen bij waar ik zelf wat minder enthousiast over ben. Maar die ondernemers zitten daar met zoveel passie en blijdschap in over de naam die zij voor een bedrijf hebben bedacht. Dat vind ik ook mooi om te zien. Dus het brengt dingen los. En ik hoop echt dat ook mensen straks wat... de mensen die nog moeten beginnen of de bedrijven die van naam gaan veranderen of de bedrijven die een nieuwe dienst of product in de markt gaan helpen. Ja. Dat ze ook beginnen te voelen van, oh ja, die naam is toch wel iets belangrijker dan om dat even nu in een brainstormpje te doen en te beslissen. Ja.
Zijn er dan namen van bedrijven waarvan je dacht van, oh, dat had ik wel verzonnen willen hebben? Dat zijn dan voorbeelden van mij dat je van, ja, dit is echt, dan is een naam, voegt wat toe aan de competitiveness van het bedrijf.
Nee, dat heb ik eigenlijk niet zo.
Hm.
Nee, want ik zie elke keer wel weer namen waarvan ik denk van, oh, soms is het een hele lange naam. En dan denk ik van, oh ja, dat is ook goed bedacht. Waarom zou het altijd kort en krachtig moeten zijn?
Dat maakt het wat dat betreft, het is dus geen exacte wetenschap. Hè? Iets wat in een ene context heel goed kan werken, is in een andere context weer niet. En vice versa, kan ik me dus voorstellen.
Klopt. Sterker nog, het zelfs op het niveau van wetgeving is het geen exacte wetenschap.
Hmm.
Want jouw naam kan misschien geel zijn en kan een bedrijf zijn wat blauw heet. En die kunnen jou aanklagen omdat jij een kleur in je naam gebruikt.
Ja.
En ze kunnen het misschien nog winnen ook. Ja. Dus ik spreek ook regelmatig met juristen. En die kunnen ook niet zeggen van ja, het is helemaal een soort gesneden koek. Als jij een naam hebt die nog niet bestaat, dat je daarmee de wedstrijd gaat winnen.
Yes.
En heel veel emotie komt erbij kijken. Want in woorden zit emotie, in klank zit emotie. Hè? Er zijn namen zoals Starbucks is een bekend voorbeeld. Harde klanken in. Ja.
Grappig, heeft ook niks met koffie te maken, zou je zeggen.
Helemaal niks.
Nee. En je toch noem je een bedrijf Starbucks.
Ja,
en het werkt gewoon.
Het werkt enorm, ja.
Ik zag er onlangs zelf eentje bij mij in de buurt. Die wil ik dan toch even testen. En graag gedaan, ondernemer, zou ik bijna zeggen. Voor deze gratis klusbedrijf De Beun. Voor al uw haasklussen.
Oh, wauw. Ja.
Is die goed of vind je niet goed?
Ja, dan ga je er met gestrekt been in. En je vergeet hem ook niet meer.
Nee.
Het is negatief, hè, ergens. Want je denkt meteen aan De Beun haas.
Ja.
Maar daar stap je nu overheen. Je blijft het onthouden. En ik denk als je op dat niveau werkt, dan kun je humor op die manier heel goed gebruiken.
Ja.
Want inderdaad, het andere klusbedrijf heeft 9 van de 10 keer de achternaam gegeven.
Ja, blijft wel hangen in ieder geval al.
Ja.
Als je nu zit te luisteren, denkt van ja, inderdaad, goh, ik ben zo iemand die heeft... ik heb toen gewoon Van Puffelen gedaan. Want zo, ik heet helemaal Van Puffelen. Maar ja, het past helemaal niet meer, dit en dat. Maar dan kom je natuurlijk ook op zo'n punt. Dat je zegt, ja, maar ja, rebranden, moet ik weer helemaal vanaf nul beginnen.
Ja.
Ja, wat is wijsheid in dat opzicht? Zeg je veel?
Wijsheid zit hem in. De ondernemers die ik help zeggen tegen mij altijd van ja, ik heb deze naam al jaren, maar het jeukt. En ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Ik ben er nooit blij mee geweest.
Hm.
Ik denk van, wat voor gevoel? Dat je elke dag je bedrijf in moet stappen met dat gevoel van het klopt niet helemaal.
Ja.
Dus dat is een goede reden. De andere reden is dat de naam echt niet meer past bij wat je doet. Of wat voor klant je wil aantrekken. Want jouw klanten moeten natuurlijk ook, die nieuwe klanten moeten ook snappen wat je doet. En die oude die snappen het wel. Hm. Maar die nieuwe die begrijpen dat helemaal niet.
Nee.
En dan een rebranding is ook nieuws. Als jij eenmaal groot jezelf gaat hernoemen, dan gegarandeerd dat je iedereen ervan op de hoogte kan stellen. Het is eigenlijk ook weer een marketingmoment.
Dat is ook wel weer zo natuurlijk. Inderdaad. Ik spreek ook veel ondernemers. Ik heb er zelf ook last van dat je denkt van ja, ik vind het om mezelf dan weer in de pikje te zetten, vind ik allemaal ingewikkeld. Maar dit is natuurlijk wel ook meteen een legitieme reden om te zeggen, jongens, hey, hallo. Dit is wat ik doe.
Ja, precies.
De Nationale Naamprijs, wanneer wordt die uitgereikt of wanneer maak je hem bekend?
Ik zit met de jury aanstaande maandag. Ik zit dus niet in de jury. Ik heb dat uitbesteed aan een vakkundige jury die zich over de namen gaat buigen. En die gaan een top 5 maken. En die wordt over een paar weken bekend. De prijsuitreiking is nog even Gaat volgen waarschijnlijk in juni.
Ja, en men kan nog inzenden. Dus wat is de
deze week nog, tot en met vrijdag op nationale naamprijs.nl.
Ja, dus als je een naam hebt van je hebt drie categorieën, geloof ik, even rebranding.
Beste bedrijfsnaam.
Ja.
En de mooiste merknaam.
Ja.
En de sterkste rebranding.
Ja, ja. Nog een paar namen ter inspiratie. Kan je al wat delen of niet? Zegt van,
ja, we hebben hele mooie nominaties al, zoals Suckers. Ja, dat zijn lollies. Heel leuk gevonden. Heel veel media of zeg maar agencies hebben ingestuurd, zoals Cécile Palmbureau. Ja. Maar ook Lokstof of Brandon en Mark. Ja, echt, er komen van allemaal grappige dingen binnen. Een cateringbedrijf dat Energy heet. Ja, het houdt niet op. Ik heb 150 inzendingen.
Waar moeten we naartoe surfen om het in te zenden?
Nationale naamprijs.nl.
Oké, dankjewel. Floris Hulsman van de Nationale Naamprijs. En Namarama, dankjewel.
Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Gerben van Driel.
Ja, we hadden het net over de Nationale Naamprijs en het belang van een goede bedrijfsnaam. We gaan nu praten met een bedrijf, Leverage AI. Ik vind het een lekkere naam, Leverage. Altijd goed, zou je zeggen. Misschien is het ook wel de naam, want ze zijn 9 maanden, 10 maanden bezig. Hadden 2 miljoen financiering opgehaald nog voordat ze startten. En sinds vandaag is er nog eens een keer 3 miljoen bijgekomen. Dus het gaat als een jekko met Leverage AI. En het zijn ook niet de minste ondernemers, zo is het ook. En hier van Leverage AI om te praten over dit succes en AI. En wat moeten we ermee ook als MKB-ondernemer, want laten we dat vooral niet vergeten. Is Lennart Kooi, een van de medeoprichters. Lennart, welkom.
Dankjewel.
Is het inderdaad de naam? Want dat wordt wel eens gezegd, hè? Als ik bij mijzelf nu Gerben van Ayol had genoemd, dan had ik ook misschien wel meer klussen binnen gehad, want AI is booming.
Nou, ik denk niet dat de naam het maakt, maar het kan je wel breken als het een hele slechte naam is. Wij hebben wel een hele rare, want het is met dubbel L.
Ja.
Het leverage met 1 L was al bezet.
Ah.
Dus toen moesten we wat en toen zijn we hierop gekomen. En het is een beetje een woordgrap, want je hebt in AI land heb je van die LLM's, dat heette dan Large Language Models.
Ja, 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 ja.
Dat is een LLM.
Ja.
En toen dachten wij dubbel L, leuke. Ja. Leuke grap.
Heb je het van tevoren bedacht of is het achteraf nog de...
Nee, dat was van tevoren altijd wel het idee. Ja.
Oh ja, en het is een beetje een soort... je hebt van in de muziek heb je van die supergroepen. En dit is ook een beetje zo'n dream team, hè? Want jullie waren allemaal succesvolle ondernemers. Jij hebt de Badr Eddial, ex-CTO van Storytech, Tom van Wees, Tim Beyer. Allemaal mensen die hun spoor al verdiend hebben. En jullie dachten van, nou, we gaan die kracht eens bundelen. En we gaan Leverage AI op de markt zetten.
Ja, ongeveer. Ja, dus Badr, dat is de CTO, die komt van mijn vorige bedrijf.
Mm-hmm.
Dus met z'n tweeën dachten wij, we zijn hier wel klaar, we gaan wat nieuws doen.
Ja.
En toen zijn we er wat mensen bij gaan zoeken.
Ja.
En toen kwamen Tim en Tom daar toevallig.
Ja, maar is het opportunisme, AI-boom, daar moeten we wat mee, maakt niet uit wat het is, maar we gaan er wat mee doen? Of was er een frustratie of een ergernis?
Nee, het kwam wel uit de eigen frustraties. Wij hadden hiervoor een wat groter technologiebedrijf en hadden best wel wat developers rondlopen. En wij zaten in de marketingtechnologie. En toen kwam AI en daar wilden wij dingen mee.
En wat is marketingtechnologie?
Ja, wij hielpen grote B2C-bedrijven met het automatiseren van advertentieproductie. Dus moet je denken aan Heineken, die maakt een reclame. Die moet dan vervolgens in 70 talen en 5 formaatjes.
Ja.
Dat automatiseerden wij voor ze.
Oké.
En toen kwam generative AI. En nou, dat is goed in woordjes genereren en in pixels genereren. En wat zijn advertenties? Pixels en woordjes.
Ja.
Toen dachten wij van, hey, daar moeten wij van alles mee. Maar toen kwamen we er vrij snel achter dat het toch best nog wel complex was om dat echt goed te doen. Dus onze traditionele webdevelopers, zoals je dat dan noemt, die hadden best wel veel struggles om dat aan de paraat te krijgen.
Ja, want je hebt dus webdevelopers zitten die in de oude situatie bouwden ze dan die 70 varianten van dezelfde en programmeerden ze dat?
Ja, die maakte eigenlijk een platform die dat dan deed.
Ja,
maar dat is dan een beetje traditioneel developen, dus eigenlijk met heel veel if this then that.
Precies, een codetaal, noem het allemaal maar op. En vervolgens komt dus generative AI.
En dat is een heel ander paradigma, want daar kan je echt zeg maar, daar praat je eigenlijk tegenaan en dan gebeuren er dingen. En dat voor een developer eigenlijk, dat ze dus non-deterministic noem je dat.
Ja.
En dat is voor een developer heel lastig te begrijpen. Die zijn eigenlijk heel erg gewend van, ja, maar als ik dit doe, dan gebeurt dat.
Ja.
Dus dat ging niet zo makkelijk. En toen we daar eigenlijk dat bedrijf hebben verkocht.
Mm-hmm.
En toen dachten we, gaan wat nieuws doen. En dat was eigenlijk het grootste pijnpunt wat we op dat moment hadden. En toen dachten we, nou, dat gaan we oplossen.
Ja, dus wat doet dus Leverage AI? Wat doen jullie dan in één zin?
Ja, wij maken eigenlijk een platform waarmee bedrijven AI-processen kunnen automatiseren. Of processen kunnen automatiseren met AI of AI-functionaliteit kunnen bouwen.
Mm-hmm.
En dat doen we eigenlijk door al die hele technische moeilijke dingen weg te abstraheren. Om dat eigenlijk heel makkelijk te maken.
Oké. Okay. Ja. En een concurrent, want ik ben een MKB-ondernemer en ik luister nu. En nou ja, goed, het zal niet om de bakker om de hoek gaan, neem ik aan. Maar wat voor bedrijven kunnen hier dan baat bij hebben? Noem eens wat voorbeelden van mijn beeldvorming.
Dus wij richten ons op een beetje midden groot MKB.
Ja.
En dan moet je denken aan, nou, neem bijvoorbeeld een hele grote houthandel. En die hebben allemaal mensen zitten en die nemen de telefoon op als er orders binnenkomen of mailtjes.
Ja.
En daar zitten 20 man dat te doen. En die zitten dan vervolgens over te kloppen in de ERP. Nou, dat kan je heel goed oplossen met AI. Maar als je daar aan die vent van de houthandel vraagt van doe dat eens, dan ja. Exploding bells, die begrijpt dat allemaal niet.
Nee.
Dus wij maken eigenlijk een platform waarin ze dat zelf eigenlijk bijna in kunnen typen. Hey, dit is mijn proces wat ik zou willen automatiseren. En dan automatiseren wij het voor ze.
Ja, want wat ik een beetje herken ook is, want enerzijds heb je dus die belofte. De belofte van seamless, hè, van geen gemak, geen zweetdruppels meer. Het gaat allemaal vanzelf.
Ja.
Dan moet je alleen even onze tool aanschaffen.
Ja.
En dan schaf ik zo'n tool aan en dan ben ik van één probleem af, namelijk die oude situatie die ik niet kon. Maar dan heb ik een nieuw probleem, namelijk heb ik een nieuwe tool waar ik niet mee kan werken. Dan ben ik nog steeds geen steek opgeschoten.
Ja.
Hoe ga je dat nou tackelen?
Nou, en dat is dus eigenlijk één van de pijnpunten die we willen oplossen. Nou, we zijn nog best wel jong, dus er is ook nog wel best veel te doen.
Mm-hmm.
Maar wij proberen het eigenlijk echt super simpel te maken. Dus je hebt bij ons, in plaats van, je hebt eigenlijk heel veel automatiseringstools en daar moet je nog best wel technisch voor zijn. Dan moet je API's, noem je dat, dan aan elkaar sleutelen. En nou ja, als ik tegen jou zeg een API, een HTTP request, dan denk je, laat maar zitten.
Ja, dan ben ik alweer klaar. Ja. Dat is natuurlijk ook met die houthandel, hè? Want je zegt, het klinkt heel goed, hè? Als mijn mensen nou niet dat hij hoeft over te kloppen in zo'n ERP-systeem, maar dat gaat allemaal automatisch. Dat zou top zijn. Maar vervolgens dan koop je zo'n tool en dan, dan moeten we daar mee werken. Snappen we dat weer niet. En de telefoon blijft maar gaan, dus ik heb ook geen tijd om het uit te vinden.
Precies wel.
En uiteindelijk heb ik dan alsnog een tool waarvan ik denk van, ja, ik gebruik maar waarschijnlijk maar weer 20% van wat hij kan. En,
Ja, maar uiteindelijk gaat het om, heb je een proces die je kan oplossen en scheelt dat je geld. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welk percentage je die van die tool gebruikt. Zolang het maar goedkoper is dan wat je deed.
Ja.
En het gaat erom bij ons heel erg om van, oké, kunnen we dus die drempel zo dusdanig verlagen.
Ja.
Dat je eigenlijk na 5 minuten denkt, dit werkt eigenlijk al wel.
Ja, precies. Ja, inderdaad. En dat zou inderdaad voor mensen zoals ik, zou dat heerlijk zijn.
Ja, want dan denk je, dit werkt eigenlijk al wel voor 90%. Misschien stop ik er nog een uurtje in en dan werkt het helemaal. En dan heb ik één proces. Dan kan ik misschien ook het volgende proces wel doen.
En kennelijk is er veel vertrouwen in jullie dat jullie in staat zijn om dat te doen. Want 5 miljoen financiering.
Ja, 10 maanden.
Is dat gebaseerd op hoop of gebaseerd op concrete resultaten nu al?
Nou, als je weet hoe venture capital werkt, is dat we beginnen meer hoop dan dat het concrete resultaten zijn. En later wordt het iets meer concrete resultaten. We hadden natuurlijk al wel klanten en attractie.
En de track record als ondernemer zelf.
En dat scheelt een hele.
Niet te vergeten.
Ja, ik denk dat dat misschien nog wel meer scheelt. Ja. Kijk, investeerders willen graag investeren in de nieuwe hype. En in deze hype zou misschien ook wel echt wel eens kunnen vertalen in hele grote verschrijvingen.
Ja, want er wordt gesproken, dat is natuurlijk het persbericht en dat is ronkend natuurlijk altijd, maar jullie willen richting Silicon Valley en echt een deuk in een pak boter slaan, internationaal.
Nou, iedereen is natuurlijk bezig met AI, maar in Europa valt het eigenlijk nog best wel een beetje tegen.
Mm-hmm.
Dus hebben we gedacht, kunnen wij niet een Europees bedrijf oprichten wat zich echt hier boos maakt op de markt om mensen aan de AI te helpen.
Maar wat valt dan tegen? Want ik heb het idee dat iedereen en zijn moeder met AI bezig is. Als ik op LinkedIn weer guitige filmpjes en plaatjes voorbij zie komen. Ja, daar heb je het niet over.
Ik heb het over bedrijven die in Europa gevestigd zijn. En eigenlijk ook voor Europese bedrijven werken die zich richten op AI.
Ja.
Wat jij nu gebruikt, ChatGPT, komt allemaal uit Silicon Valley.
Ja.
Daarvoor is er ook veel meer focus op bedrijven helpen in Amerika. Want die bedrijven zitten, dat is hun thuismarkt. Dat is nou maar helemaal makkelijk.
Ja.
Terwijl wij denken, maar hier zijn ook heel veel MKB'ers die dingen willen automatiseren. Ja. Dingen makkelijker, willen hun bedrijf beter maken. En dat is onze focus.
Juist. En wat is de droom dan?
De droom. Ja. De droom is eigenlijk de AI-speler worden in Europa.
Ja, ja.
Dat is de droom.
En dat over een jaar of 5 of 10, dat als je ondernemer bent, je hebt een MKB, midden tot groot MKB bedrijf, je zit met je bedrijfsproces, is gewoon leverage.
Altijd leverage.
Precies. En is het te doen is natuurlijk al, je gelooft natuurlijk in, maar dat is ook nog zo'n vraag. Want ik bedoel, je hebt dus zo'n begrip, hè, qua concurrentievermogen, de moat. Ik praat ook veel over beleggen, we hebben het over de moat. Je competitive advantage, kun je die concurrentie buiten de deur houden? Lijkt me in jouw business ingewikkeld. Want als jij het kan bedenken en met AI kan maken, dan kan de buurman dat natuurlijk ook. En binnen no time ben je ingehaald en daar gaat je. Ja. Competitive advantage. Hoe ga je dat beschermen?
Nou, dat klopt. Kijk, dus even sowieso met AI is dat hele concept van een moat wat je vroeger had. Mm. Dat zat dan vaak bij SaaS-bedrijven, was dat dan de integraties die je had of de specifieke marktkennis.
En voor de moat en de dingen voor de luisteraars, ja, u zult het allemaal kennen, maar dit zijn de dingen die gewoon moeilijk te kopiëren zijn, die je als bedrijf echt uniek maken. Zeg maar het recept van Coca-Cola, dat is ijzersterk, want niemand weet dat. En Coca-Cola is de enige die het kan maken.
En bij jullie? Precies. En dus bij traditioneel SaaS is dat ook gewoon het product wat je gebouwd hebt. Mm. Dat kost tijd en moeite. Ja. Maar tegenwoordig kost dat eigenlijk steeds minder tijd en moeite. Dus als iemand een goed idee heeft, dan kan je dat heel snel kopiëren.
Ja.
En dan zit het dus eigenlijk veel minder in de techniek als voorsprong, maar veel minder meer in de kennis. Mm. En zeg maar je klantenkring. Dat is eigenlijk, dat noem je dan de distributiekracht. En dat zie je eigenlijk ook een beetje bij zo'n OpenAI. Hebben zij nu nog echt betere modellen dan hun concurrentie? Nee, maar ze hebben op dit moment distributiekracht. Iedereen kent ze, ze hebben een soort vertrouwen gekweekt. En dus je moet heel snel naar een punt toe komen dat in de markt die jij wil bedienen, dat je daar gezien wordt als de expert. En dat mensen je vertrouwen. En dat je eigenlijk die distributiekracht...
Ja, dus in jullie geval ook. Het is niet de technologie, maar het meer dat de houthandels van deze wereld, om in dat voorbeeld te blijven, gaan weten van ik moet de jongens van Leverage AI, moet ik gewoon bellen of mailen. Want die snappen... waar het bij mij om gaat. Ja. Mijn telefonist binnen 2 seconden dit moet kunnen gebruiken.
Exact.
Juist. Ja. Alright. Hey, en je zegt, want in Europa, hè, er zijn nog maar weinig bedrijven met AI bezig. Vind je te weinig? Geldt dat ook inderdaad voor laten we zeggen, de houthandels dus van deze wereld? Hè, de gemiddelde MKB plus ondernemer. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dus sowieso weinig techbedrijven die een product maken in AI. Maar ook als je kijkt naar inderdaad de MKB bedrijven, hoeveel ze met AI doen. Mm-hmm. Gaat het vaak niet verder dan de gebruik interne mensen. ChatGPT of Microsoft Copilot.
Ik kan wat sneller een mailtje sturen met een vriendelijke toon.
Exact dat.
Ja. En dan praat je nog maar over scratching the surface van wat met AI. Wat is dan iets waarvan je zegt, ondernemer die nu luistert. Jij ziet misschien, jezelf doe je dat met ChatGPT. Of je ziet mensen om je heen dat een beetje doen en een beetje freubelen. En leukere e-mails schrijven of een persberichtje. Maar joh, kijk nou eens naar dit. Dit is nou iets...
Ja,
noem eens wat.
Ik zeg altijd, vaak als je gewoon een MKB-bedrijf hebt, 100 man werken, dan heb je vast 10 mannen die hetzelfde, of 10 mensen die hetzelfde jobprofile hebben. Mm-hmm. Dus of in de custom support of in de inbound sales. Daar zou ik altijd even beginnen te kijken. Dat zijn mensen die doen allemaal hetzelfde, vaak repetitief werk. Of het nou gaat om het inkloppen van facturen of het proces van orders. En dat is iets wat AI heel goed kan.
Ja.
En dat is dus iets waar je AI heel goed voor kan gebruiken om dat proces te automatiseren. Ja. En dan kan je die mensen weer gebruiken voor hoger strategisch werk.
Ja, precies. En hoe snel kan je dat dan automatiseren? Is dat echt een project van weken, maanden?
Het verschilt heel erg per proces. Is natuurlijk niet het antwoord wat je wil horen. Maar soms kan het echt binnen een week of binnen een dag. Mm-hmm. Soms binnen een uur.
Ja.
Ik kan nu naast jou gaan zitten en dan zeg jij wat. En dan hebben we binnen 5 minuten een proces staan. Mm-hmm. Maar vaak zit het toch nog wel een beetje in de nuances. En het moet naar een ERP-systeem. En het moet, weet je wel, ook dingen doen. En dan wordt het wel wat complex. En dat zit dan vaak niet eens in de automatisering. Maar veel meer in, maar dan moeten we... John hebben, want John gaat over de ERP en John is nu met vakantie. En dan moet ik toch inlogcodes hebben.
Ja.
En dat is vaak de vertraging.
Ja, oké. Want ik moet namelijk ook denken aan proces. Want je hebt natuurlijk ook met ChatGPT toch ook dat je die agents kan maken. En daar was ook iedereen vol van. En dan denk ik ook altijd even, dat lijkt me heerlijk heel ZZP'er om toch een collega te hebben die van alles kan. Maar en dan weet ik vervolgens weer niet hoe ik zijn agent moet trainen. En dan haal het allemaal weer op.
Ja. Ja.
Dat soort dingen, dat is ook waar je dan dus... Daar moet je, kun je het verschillen maken. Ik kan me ook voorstellen als Leverage AI. Dat je de mate waarin je de klant bij de hand kan nemen om dit goed te doen.
Precies, en dat doen we zowel door het platform, maar ook gewoon door gesprekken te hebben met de ondernemer.
Even met de Instagram effect van het gaat alleen maar goed met deze onderneming. En het is een bed vol met roze blaadjes. En binnen no time gaat het. Wat zijn bij jullie nog de uitdagingen als Leverage AI? Waarvan je denkt, daar lig ik misschien nog een beetje wakker van.
Ja, dat is het nooit. Het is altijd veel pijnlijker. Dat zullen alle ondernemers begrijpen. Het is, dat is hier niet anders. Kijk, het is hier ook wat je initieel zei. Het is super competitief. Dus iedereen wil wat met AI. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er ook 1000 bedrijven, vooral uit San Francisco, mee bezig.
Ja.
En dat betekent dat ik de hele dag aan het kijken ben. Bijna elke keer als ik mijn LinkedIn open, heb ik weer een nieuwe concurrent.
Ja.
En dat klinkt heel gek, maar die bestond al. Maar dan zie ik er weer en denk weer eentje.
En dat vind ik ook altijd, dan moet ik ook aan denken van die Indiërs of Chinezen met een work ethic waar je helemaal lijp van wordt. En
allemaal slapen onder hun bureau.
En daar moet je tegen opnemen.
Moet mijn man, zeg maar, mannen dat ook proberen aan te praten. Ja. Dat is allemaal best wel lastig.
Nee, maar dat maakt het stressvol dus, denk ik. Ja. Niet? Ja. Ja. Juist. Ja. Maar hoe ga je dat tackelen?
Nou, kijk, dit is ook niet mijn eerste bedrijf. Dus op een gegeven moment word je daar iets... neem het wat minder serieus. Maar uiteindelijk is het wel proberen die werkethiek die ze daar hebben ook eigenlijk een beetje door te vertalen in de mensen die hier hebben. Ja. En dat betekent ook de mensen die we aannemen. Dat echt een vraag is van, hey, je begrijpt dat dit niet 9 tot 5 is. Dit wordt wel echt een andere type baan.
Ja, precies.
En daar moeten mensen wel zin in hebben. Maar daar selecteren we heel erg op.
Juist. Nou, goed, ik ben een beetje chauvinist. Niet Nederlander per se, maar in ieder geval Europeaan. Ik lees al 20 jaar lang dat we het afleggen tegen de Chinezen en Amerikanen. En ik hoop zo dat dat eens een keer omgedraaid wordt. Ik wens je daar ongelooflijk veel succes mee. Dankjewel, Leonard Kooi, Leverage AI. Veel succes.
Dankjewel.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
Ja, net een gesprek met Leverage AI over hun financiering. De miljoenen vliegen ze om de oren, zal ik maar zeggen. Dat halen ze allemaal op bij investeerders. Dat is iets waar een ander type ondernemer vaak alleen maar van kan dromen. Namelijk de vrouwelijke ondernemer.
Ja.
Het beruchte finance gap is zo'n hardnekkig fenomeen.
Ja.
Er zijn genoeg vrouwelijke ondernemers, maar er is nog steeds een wereld te winnen. Daarover ga ik nu praten met Nathalie Krom van Business Women Nederland.
Klopt.
BWNL, Nathalie, ja, welkom. Ja, want je hebt het misschien wel een beetje meegekregen. Wat hoor je dan als je naar zo'n verhaal luistert? Er staat weer zo'n kerel met een baardje, miljoenen binnengehaald. Wat gaat er dan door je heen?
Dat ik het fantastisch vind. Ik vind het onwijs inspirerend om te zien hoe iemand dat kan. Ik sprak hem heel kort inderdaad eventjes voordat hij de uitzending inging. En mijn eerste vraag was ook, hoe heb je dit gedaan?
Ja.
Ja, en dan hoor je gewoon eigenlijk al heel erg van een stukje lef, een stukje de droom visualiseren, zorgen dat mensen daarin mee gaan geloven.
Ja,
ja, ik vind dat alleen maar onwijs inspirerend.
Ja, precies. Dus,
mooi. Heel gaaf.
Ja. En tegelijkertijd, Business Women Nederland, jij bent een van de oprichters, of misschien wel de oprichter, grootste vrouwelijke ondernemersnetwerk van Nederland.
Ja.
En er is natuurlijk een dag gekomen en je dacht van, ja, maar dit moet er komen.
Ja.
Wat was voor jou dan de aanleiding? Dit soort financieringsgap verhalen bijvoorbeeld?
Of? Nee, de financieringsgap is eigenlijk 1,5 jaar geleden bij ons op de agenda gekomen.
Okay.
Maar 6 jaar geleden heeft Saskia van Wolferen, echt de founder zeg maar, van Business Women Nederland, Business Women het opgericht.
Mm-hmm.
Omdat zij zelf aan het ondernemen was en eigenlijk heel erg miste van, hey, ik heb vrouwelijke ondernemers om me heen nodig. Ik zoek voorbeelden, ik zoek rolmodellen.
Ja.
Maar hoe dan? Ik kan het nu niet vinden. Nou, weet je wat? Ik begin dat gewoon zelf.
Okay.
En het is eigenlijk heel erg begonnen als een platform waarop verhalen van vrouwen, ondernemende verhalen werden gedeeld, zichtbaar werden gemaakt en gezorgd dat je ook andere rolmodellen tegenkomt.
Ja.
En zelf ben ik er 4 jaar geleden bij aangesloten eigenlijk, middels een online netwerksessie, want we zaten toen midden in de corona. En ik zelf ben 10 jaar geleden begonnen met ondernemen en miste ook precies dat stukje rolmodellen om je heen. Iemand waarmee je echt kan spiegelen, waarmee je even echt tegen het licht aan kan houden. Van hier loop ik tegenaan en hoe kom ik die fase verder? Nou, vooral in de coronatijd was dat natuurlijk eventjes heel erg aan de hand.
Ja.
Ik heb een marketingbureau. Nou, marketing ging in de eerste lockdown als eerste op slot.
Ja.
Dus dat was even zoeken. Daarin hebben Sas en ik elkaar gevonden. En eigenlijk van het een kwam het ander. En inmiddels ben ik ook echt mede-eigenaar van BWNL.
Je zegt van, natuurlijk als ondernemer, je bent startend en je wil je business bouwen, heb je rolmodellen en sparringspartners nodig. Maar
ja,
het gaat ook in dit geval om vrouwelijke rolmodellen. Want een gemiddeld ondernemersnetwerk, waar bij wijze van spreken ik ook rond zou kunnen lopen, daarvan zeg je van ja, dat is ook waardevol. Maar
zeker.
Toch. Mis willen die vrouwen.
Ja, ik wil je heel erg in benadrukken dat wij niet alleen maar bezig zijn. Ja, wij zijn met Business Women Nederland echt voor vrouwen. Vrouwelijke ondernemers en ons daarvoor inzetten.
Ja.
We hebben daar gewoon echt een gat gezien. Je hebt het Old Boys Network. Dat is er op allerlei manieren. Dat zijn echt ondernemersverenigingen alleen voor mannen. Dus, en die vinden elkaar daar ook in. Je hebt een gelijkgestemde. Je hebt misschien dezelfde humor. Alleen al als je in de spiegel kijkt, zie je er hetzelfde uit. En dat is natuurlijk wat vaak toch bij een rolmodel ook heel erg belangrijk is. Maar je hebt ook dezelfde dromen, dezelfde manier van doen. En wij zien gewoon dat het onwijs belangrijk is om dat toch in een vrouwennetwerk ook onder te brengen. Zelf ben ik, los van dat ik founder en eigenaar ben van Business Women Nederland, ook nog voorzitter van de VIHEI. En dat is een ondernemersvereniging bij ons in IJsselstein. Gemixt, dus dat is ook onwijs interessant. Maar met name die vrouwelijke rolmodellen. Daarom is het echt zo belangrijk dat vrouwen onderling op een andere manier de connectie kunnen maken en met elkaar over de business kunnen sparren.
Ja, ja, precies. Ik kan me ook wel voorstellen, een stuk zo. Stel je voor Old Boys Network. Je bent de eerste of de tweede. Je gaat met 2, 3 vrouwen worden lid van. Je bent veruit in de minderheid. Dus,
ja.
Ja, dat herkennen we allemaal, denk ik wel.
Zeker. En dat heb ik ook aan de. Ik kom ook uit de automotive. Daar heb ik heel veel in gewerkt.
Oh, ja, kan je nagaan.
Heel vaak. The only woman in the room.
Ja.
Ja, ik vind dat onwijs interessant.
Ja.
Ik vind dat ook gewoon heel leuk om te zien en om te doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat vrouwen toch wel echt even net iets anders nodig hebben.
Ja, precies. Dus daarom het Business Women Nederland netwerk. En ik vind het interessant dat je zegt van ja, wij geloven dat er 3 dingen nodig zijn om het succes van vrouwelijke ondernemers in Nederland te vergroten.
Ja.
Nou, ik zou bijna zeggen, ten eerste natuurlijk het bewustzijn van jou als vrouw word je gewoon anders benaderd door mannelijke investeerders. Maar goed, daar kunnen we even niks aan doen. Wat kan je wel doen?
Ja.
Bijvoorbeeld, je zegt verbinding en connecties maken, omdat een waardevol netwerk de makkelijkste manier is om zakelijke groei te realiseren.
Nou, ja.
Herkent iedere ondernemer, denk ik wel, die nu luistert. Maar wat is dan bijvoorbeeld, hebben vrouwen ten aanzien van dat bijvoorbeeld een specifieke uitdaging waarvan je zegt, van, joh, daar moeten vrouwen iets beter in worden? Dat moeten ze.
Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, misschien vinden dat een aantal van onze leden niet zo heel erg leuk om te horen, maar vrouwen zijn niet altijd even goed in netwerken. Nee. Dus wat wij bijvoorbeeld bij onze bijeenkomsten zien gebeuren en waarbij hen ook heel erg proberen te helpen, is dat ze gelijk beginnen met een sales pitch over iemand uit te ja, ik zeg altijd kotsen, mag ik dat hier zeggen?
Ja, nee, heel graag.
Dus ze gaan heel erg dan in de sales en in de mannelijke energie en blablabla. Ja. Terwijl ik weet vanuit netwerken is niks anders dan een connectie maken met iemand. Wie ben je? Wat doe je?
Bizar eigenlijk, hè? Want je zegt, vrouwen zijn niet zo goed in netwerken. Terwijl als ik naar mezelf thuis kijk, en ik denk dat veel mannen dat herkennen. Mijn vrouw doet de sociale agenda.
Ja.
Die houdt alle contacten bij en ik hobbel erachteraan. Ik ben er blij mee, want ik ben... Maar zakelijk gezien zijn vrouwen dan weer niet goed in netwerken.
En hier maak je precies het juiste verschil. Want it takes a village to raise a child. Dus inderdaad, vrouwen zijn briljant in netwerken op het sociale vlak. Want dat zijn ze vanuit de historie simpelweg ook in hun genen hebben ze dat meegekregen.
Ja.
En mannen zijn heel erg gewend om ook naar die buitenkant te gaan. Hè? Toentertijd was het het jagen en om te zorgen dat het eten voor de familie er kwam.
Ja.
En daar zit precies het verschil. Dus wat een vrouw nu soms in zakelijk netwerken doet, is een beetje onhandig zijn. Is gewoon eigenlijk te veel op de verkeerde dingen zitten. Waardoor een ander een beetje denkt van oeh.
Is dat dan vanuit de verkeerde aanname? Want ik heb het idee, als vrouw kan je dit gewoon prima. Wees gewoon jezelf.
Ja.
Maar vrouwen hebben misschien het idee van oké, ik moet nu naar zo'n netwerkevent. Ik moet mezelf even in een soort mannelijke stand zetten.
En spannend.
Neem je juist de verkeerde afslag.
Ja. Ja. Dat zie ik gebeuren. Niet alleen maar. Hè. Er zijn natuurlijk ook hele succesvolle vrouwen. Maar dit geeft wel aan waarom het heel erg noodzakelijk is voor ons om er te zijn.
Ja.
Omdat we daar gewoon echt zien dat het verschil gemaakt
wordt. Hoe ga je daar dan? Want ik bedoel, jullie hebben regelmatig bijeenkomsten. Is dat dan iets waar je dan ook feedback op geeft of zo? Op zo'n bijeenkomst? Of hoe probeer je elkaar te ontwikkelen?
We zijn geen opleider. Hè? Dus feedback geven we in die zin niet. Maar we geven wel guidelines mee. Of we zorgen wel dat we starten met een leuke oefening. Of oefening klinkt ook weer zo suffig. Dat bedoel ik niet. Maar met een leuke start om te leren netwerken. Dus door eigenlijk te zorgen dat ze uit die sales pitch komen.
Ja.
En te zorgen dat ze ook echt daadwerkelijk weten na 3 tellen van hey, maar wie is die persoon tegenover mij? Dat je ook echt een beetje snapt van waar zit daar de interesse of waar zit daar de behoefte?
Juist.
Dat is waar het om gaat.
Ja. Tweede punt, hè, wat jullie ook zeggen. Van, wat vrouwen ook nodig hebben is een podium waarmee de online en offline zichtbaarheid van vrouwelijke ondernemers vergroot wordt.
Ja.
Waarom is dat iets?
Het zichtbaar maken van rolmodellen. Kijk, we hadden het er net over. Lennart was hier. Hè? Onwijs gaaf dat hij in no time 5 miljoen kan ophalen.
Ja.
Ik ben benieuwd welke vrouw hier kan staan.
Ja.
En eigenlijk ditzelfde verhaal kan vertellen. En wij vinden juist dat dat zo belangrijk is. En 5 miljoen is voor heel veel mensen ook wel weer een brug te ver. Dat klinkt echt waanzinnig. Dat is echt, dit wil iedereen natuurlijk. Maar het is ook wel echt iets wat je nou moet kunnen.
Ja.
En wat ook niet iedereen zomaar ophaalt. Maar soms kan het voor jouw bedrijf ook nodig zijn om 250.000 euro op te halen. Omdat jij net wil beginnen met het bouwen aan je team. Of omdat je net inderdaad met die ontwikkeling aan de slag wil gaan. Productontwikkeling of wat dan ook.
Mm-hmm.
Maar hoe doe je dat? Als je dat nooit echt in je omgeving hebt gezien dat vrouwen dat ook kunnen.
Ja.
Ja, en dat willen we gewoon zo graag laten zien. En dit zit even heel erg op het finance stuk.
Ja.
Maar het kan ook zijn van hoe kan ik mijn bedrijf opschalen? Dus hoe kan ik een team aansturen? Hoe zorg ik dat ik de juiste mensen aanneem?
Hm.
Het zit eigenlijk op heel veel facetten. En wij willen dat we in feite in al die stappen voorbeelden kunnen laten zien. Dus of het nou iemand is die 100.000 euro ophaalt. Iemand die 500.000 ophaalt. In dit geval even als we het hebben over geld ophalen. Of 1 miljoen. Ik bedoel, het is voor iedereen mogelijk. Het is helemaal niet alleen maar voor de lucky few.
Ja, maar dus dit is een beetje het... Dit doet me denken aan wat je ook wel in de filmwereld hebt. Dat bijvoorbeeld als je laten we zeggen iemand van kleur bent, een meisje, dan wil je in de Disney prinsessenfilms ook gewoon af en toe een prinses van kleur zien om gewoon te communiceren van hey, ik kan dat ook worden.
Ja.
Er zit niet een gap tussen. Dat is wat je bedoelt. Dat vind ik.
Zeker. Ja. Het zit allemaal in de droom. Weet je, het is voor iedereen mogelijk. En je hoeft niet alleen maar in een heel klein bedrijfje te blijven. Alles is schaalbaar. En je moet het wel durven zien. Je moet het kunnen zien. En ik denk dat je een voorbeeld daarvoor nodig hebt.
Is het dan zo? Want ik heb ook wel het idee. Ik heb ook een beetje naar de cijfers gekeken. Hè. Er zijn veel vrouwelijke ondernemers, maar veel vrouwelijke ondernemers zijn ook ZZP'ers en werken in de zorg, et cetera. Dus ik zou kunnen denken, weet je, het is gewoon zo. Ik kan me voorstellen dat vrouwen toch ook wat minder, Ja, ambitieus. Dan ga ik meteen weer helemaal de foute kant op. Maar
nee, het zit hem denk ik niet in ambitie. Ik denk dat de ambitie absoluut gelijk is. Mm-hmm. Ik denk dat het verschil soms zit in dat vrouwen heel erg impact willen maken. Dus we zien dat er heel veel ondernemende vrouwen zitten in de zorg en in het onderwijs. Ja. Nou, dat gaat natuurlijk heel erg om impact maken.
Ja, precies. Ja.
En dat zijn nou eenmaal niet de meest schaalbare modellen. Dus dat is natuurlijk ook al lastig. Dus, ja, dus de ongelijkheid klopt. Wordt niet alleen maar veroorzaakt door toegang tot minder geld. Maar ook door toegang tot de sectoren. Ik had het net met Lennart toevallig dan er ook over weer. Vrouwen in AI, ja, die zijn op een paar handen te tellen. Terwijl het onwijs interessant is. Maar als jij dat rolmodel niet kent, als je dat niet ziet. Als jij als studenten in een klaslokaal zit met alleen maar jongens om je heen. Ja, dat is toch soms net een beetje lastig. En dat is niet verkeerd, maar we moeten gewoon net even die extra stap maken. En dat is waar wij ons zo voor willen inzetten.
Ja, ja, precies. En zij dan ook niet, probeer nu even hard op mee te denken. Want dan ben je dus vrouw, bijvoorbeeld en je ga je naar Delft, studeer je dat kunstmatige intelligentie, ziet alleen maar mannen om je heen.
Ja.
Ja, dan moet je misschien ook, ja, en als je bij jezelf dan toch de behoefte voelt of de drang vond, ik wil ook zo'n onderneming starten, dan moet je daar misschien ook leren een beetje overheen te stappen of zo.
Zeker,
of
niet? Zeker, tuurlijk. Ja. En gewoon dat lef hebben en gewoon gaan. En dat is wat wij willen laten zien. Ja. Vorig jaar ben ik met de RVO meegeweest op handelsmissie naar Los Angeles. Mm-hmm. Het was de eerste handelsmissie voor puur en alleen vrouwelijke ondernemers. En dat is eigenlijk ook zoiets geks. Waarom is er een handelsmissie nodig voor puur en alleen vrouwelijke ondernemers? Nou, daar heb ik een aantal vrouwen natuurlijk gesproken. En wat je ziet is dat er was een dame met een heel mooi bedrijf wat in pure jute doen. Die dat hele productieproces van jute, zeg maar, willen zorgen. Net als in chocola, hè, dat gewoon een eerlijk proces is. En deze dame was ook meegeweest op handelsmissie naar India. Met de koning was daarbij en heel veel mannen.
Ja.
Zij werd in eerste instantie gewoon een beetje, ah, dat is dat vrouwtje in die tassen. Terwijl zij tassen levert aan de Jumbo, hè, van die boodschappentassen.
Ja, ja, ja.
En echt aan grote organisaties. Ze werd een beetje gezien als, ach, dat vrouwtje. Totdat RTLZ haar verhaal hoorde, dat een onwijs interessant verhaal vond en haar voor de Taj Mahal ging interviewen over haar businessverhaal.
Ja.
En toen dachten die mannen in één keer, potverdikke me, waarom zij wel en wij niet? Weet je, dus het is gewoon heel raar dat er altijd nog wel een beetje zoiets gekkers in zit. En ik ben meegeweest dus op die handelsmissie. Hè. Het was echt magisch. Er waren vrouwen met zulke gave bedrijven. Er gaan daar zulke gave deuren nu open. Maar de vrouwen moeten het zien. Ze moeten de kansen pakken. Ze moeten durven.
En ook denk ik een beetje, hè, want ja, dat is nou eenmaal zo. Dat gaan we denk ik in ons leven niet oplossen. Dat mensen zijn biased. En je bekijkt. Je wordt inderdaad als vrouw. De voorbeelden zijn er. Als je als vrouw voorzichtig bent. Dan zeggen ze, weet ik wat, risicomijdend. En als een man voorzichtig is, zeggen ze top. Dat soort biases heb je. Dat gaan we niet oplossen.
Nee.
Maar jij zegt dus ook wel van, als vrouw, kwop, stap eroverheen.
Zeker.
Zet jezelf in die spotlight.
Ik ben ook moeder. Hè? Dus voor mij was het ook een heel gedoetje om het thuis allemaal te regelen. Maar ik heb ook een man achter me staan die zegt, ga. Ja. Doe je ding. Weet je, ga vooral.
Ik las een quote van Eva de Mol.
Ja, heel gaaf.
En die zei van, de kunst is, hè, want zij maakt natuurlijk ook mee pitches, investeerders. En dan word je ook vaak genoeg afgewezen. Mannen trouwens ook. Maar ze zegt ook van, ja, de kunst is ook wel om jezelf niet als underdog te gaan zien.
Helemaal niet.
Laat het van je afglijden.
Ja.
Gewoon blijven gaan.
Ja, maar blijf bij jezelf. Dus je hoeft je niet te gaan overschreeuwen. Nee. Je hoeft niet te doen alsof je groter bent, alsof je beter bent. Ik heb de grootste deals, werkelijk waar, van het schoolplein afgehaald. En dat klinkt misschien heel suf, maar dat was gewoon door met degene naast mij te praten van, hey, wat leuk, je bent de ouder van die en die. En wat doe je eigenlijk? Nou, ja, ik zit in de marketing. Boom. Zo gaat dat verhaaltje.
Ja,
en niet verder dan dat. Dat was het einde. En wat deed diegene? Nou, die had, maakt niet uit een ander bedrijf. En 3 maanden later word je gebeld. Ja. En van, joh, je had het er toen over. Ik heb je even nodig.
Dat is ook wel interessant inderdaad. Dus misschien ook wel, als het niet jouw ding is om te gaan pitchen en allerlei contests mee te gaan doen. Ja. Kijk dan of je een andere manier vindt om door te dringen tot.
Zeker, ja. En als we het even hebben over wat Eva heeft, in dit geval dan echt pitchen om geld. Mm-hmm. Daarvoor heb je bijvoorbeeld een organisatie die heet Femstart. Dat is een super toffe organisatie die zich inzet om vrouwen te leren pitchen voor financieringen. Die ook heel veel leert over welke verschillende modellen zijn er allemaal. Wat past er bij jouw bedrijf, wat niet. En dat is waar wij ons ook voor inzetten. Hè? Dus toegang tot kennis. Want het is ook simpelweg niet weten.
Ja.
Niet weten hoe je ergens beter in kan worden. Mm-hmm.
Terwijl je zou zeggen, kennis is nu tegenwoordig toch aan alle kanten te googlen en te checken.
Ja, maar je wordt aan alle kanten ook doodgegooid door business coaches. Door, ik weet, het gaat soms ook om net even de juiste kennis. En om net eventjes.
Ja, juist. Heb je daar nog een, want ik ben ook ondernemer. Hoe filter je de juiste business coach eruit? Is er een andere vraag? Ben je zo niet zo'n fan van het fenomeen business coach?
Nou, ik vind het, inmiddels krijg ik er een beetje rode vlekken van. Inmiddels vind ik het een beetje een lastig model. Waarbij ik deze categorie zeker niet tekort wil doen. Hè? Want ik denk echt wel dat er heel veel mooie dingen in gebeuren. Maar ik vind het ook inmiddels een beetje een piramidemodel. Dus als jij maar het beste bent in jezelf verkopen, dan niet in alle gevallen. Ik moet een beetje oppassen met wat ik daarin zeg. Maar ik wil gewoon echt ook kennis van. Want heel veel kennis is ook gewoon te vinden bij de Kamer van Koophandel. Hè? Dat stopt helemaal niet bij het inschrijven van je business. Zij kunnen je ook verder helpen. De RVO, die doet heel veel subsidies voor als jij met je bedrijf naar het buitenland wil. Maar als je dat niet weet, als je dat niet kent. En dat zit hem weer in dat vrouwen niet dat old boys network om zich heen hebben. Die heel erg gewend zijn om hier al naar op zoek te gaan.
Waar zie jij naartoe gaan met vrouwelijk ondernemerschap? Waar zitten we nu? Ik bedoel, op een schaal van 1 tot 10. Wat is de stand van zaken nu? Is het zwaar onvoldoende? 4, 3, 2? Of zitten we op een 6 en mag het naar een 8? Waar zitten we?
Nou, ik denk echt dat we het heel goed doen. Hè? Als we kijken dat er ruim 800.000 ondernemende vrouwen in Nederland zijn. Hè? 40% van de ondernemers is vrouw. Dan denk ik dat we het echt heel goed doen. En wat mij betreft zou ik dolgraag de komende 5 jaar willen doorgroeien naar die 8. En het gaat ons niet om dat we beter worden dan de anderen. Het gaat om een gelijk speelveld. Ja. Ik heb nog een heel klein leuk voorbeeld. Als ik nog kan vertellen.
Zeker.
Dat is dat ik vorig jaar een leaseauto heb uitgekozen via bedrijf, zeg maar. En dat was voor mij de allereerste keer. Dus leuk, weet je, een man ook mee en dan weet je de auto uitkiezen, et cetera, et cetera. Ik leverde de jaarcijfers in van mijn bedrijf, alles erop en eraan. Hij was alleen maar bij het keuzeproces. En op welke naam staat het contract?
Ja. Juist.
Nou dat.
Ja.
Dat stukje mag van ons verbeteren.
Heb ik ook wel eens
anders.
Heb ik ook wel eens meegemaakt bij een vrouw die aan leasebak uitging zoeken. Ja. Tegelijkertijd, we hebben er wel vooruitgang in geboekt. Hè? Want ik heb ook ooit een keer een advertentie uit de jaren 50 heb ik getroffen. Dat was iets met een of andere aluminium dop of zo. En de slogan was, ja, nu schaam je dood voor Amerikaanse. Even a woman can open it.
Wauw.
Kijk, dus daar komen we wel vandaan. Ik bedoel, er wordt al wel, wat dat betreft, het speelveld al iets gelijker. Maar
zeker.
Het mag nog wel iets.
Nou ja, en het is gewoon eigenlijk heel interessant. Hè? Als ik zie dat mijn schoonmoeder, die leeft gewoon nog. Die was 19, die werkte bij de Margriet. En die werd ontslagen omdat ze ging trouwen. Nou, daar zijn we natuurlijk al helemaal niet meer.
Nee,
hè? En dat wij het dus als vrouwen net iets lastiger vinden.
Ja.
Dat is ook helemaal niet zo gek. En we gaan gewoon hele mooie stappen daarin maken. Ja. En ik denk zeker dat vrouwen gewoon daarin heel veel kunnen bereiken.
Misschien is het een schrale troost voor vrouwelijke ondernemers die luisteren. Maar ik zeg altijd wel, volgens mij heb ik mijn vrouwelijke kant bijzonder goed ontwikkeld. En dat is af en toe bijzonder spijtig. Want ik twijfel ook heel erg aan mezelf. Imposter syndroom, kan ik allemaal last van hebben en zo. En het is allemaal moeilijk. Dus het is niet dat het bij iedere man allemaal vanzelf gaat.
Nee.
Dat is misschien ook een troost. En ik werk eraan, dat kunnen jullie ook. En doen jullie ook. En hoe dan? Want jullie organiseren continu evenementen. Het is binnenkort. Als je vrouwelijk ondernemer bent, zegt van yes, ik heb handvaten, tips, tricks. Of gewoon
anderen om me heen nodig. Hè? Dat is waar die vooral om gaat.
Daar kunnen we ons melden.
Zeker. Op Business Women Nederland, 28 mei, hebben we de eerstvolgende Business Borrel staan in Utrecht. Dus van harte welkom.
Ja.
En in november reiken we ook weer onze Business Women Nederland Award uit. Om juist die vrouwen dat setje in de rug te geven.
Kijk, super. Hartstikke goed. Business Women Nederland, dus 28 mei. Nathalie Krom, dankjewel. Fijn dat je bij ons was. Straks het tweede uur van De Ondernemer Live. Gaan we het hebben over verslaving bij ondernemers. Schijnt er steeds groter probleem te zijn. Daarvoor spreek ik Arco van Brakel. We gaan het hebben over retail. Tweedehands kan een tweede kans zijn voor retailers die nu nog in het nauw zitten. En we hebben natuurlijk ook weer een pitch van een vrouwelijke ondernemer. Dus blijf luisteren. Straks tweede uur van De Ondernemer Live.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.